Welkom bij de Week van Nu Tech, de podcast van Nu.nl waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan, redacteur bij Nu.nl. Mijn collega Colin van Hoek is nog altijd op vakantie, maar bij mij staat een andere collega, Thomas Moerman.
Hallo, vandaag gaan we het hebben over de grote iPod-zaak, Sony is gehackt, de Yotaphone 2 en de toekomst van Google Glass.
Dit is de Week van Nu Tech. Ja, Sony kampt met de gevolgen van een nogal grootschalige hack. Tientallen gigabytes aan data staan al op internet en hackers beloven dat er nog veel meer interne documenten worden gepubliceerd. Het hele netwerk van Sony Pictures, de filmafdeling van Sony, lijkt te zijn getroffen. En ja, misschien zijn het de Noord-Koreanen?
Ja, misschien. Dat gerucht gaat. Schijnt dezelfde software gebruikt te zijn als eerder bij een hack naar Zuid-Korea. Noord-Korea zou Zuid-Korea hebben gehackt met diezelfde software. Dus nu is Noord-Korea eigenlijk verdachte nummer 1. Maar Noord-Korea heeft ontkend en ook Sony heeft gezegd dat niet helemaal zeker is. Maar het werd voor het eerst aangenomen omdat er een film ook is gelekt waar Noord-Korea belachelijk in wordt gemaakt. Dat zou eigenlijk dan de reden zijn voor Noord-Korea om in te grijpen.
Ja, die film zelf is niet gelekt, toch? Maar die werd er soort van bij betrokken omdat er binnenkort een Sony-film uitkomt. Die maakt Noord-Korea belachelijk. Noord-Korea had eerder al gezegd van, nou, wij vinden dat schandalig. We zijn daar heel boos over. En dus inderdaad het gerucht dat Noord-Korea als soort van wraak daarvoor nu deze hack heeft uitgevoerd. Ik vind het een redelijk onwaarschijnlijk verhaal.
Ja, maar het maakt het verhaal wel iets leuker.
Het is wel een heel leuk verhaal, ja, dat is waar. Er zijn ook wel wat andere films al online gezet. Films die ook nog niet in de bioscoop zijn, die nu al in DVD-kwaliteit op internet staan. BSN-nummers, onder meer van Sylvester.
Veel.
Heel veel, duizenden burgerservice-nummers van onder meer Sylvester Stallone. Wie weet heeft er binnenkort iemand een vals paspoort met de heel grote foto van Sylvester Stallone erop.
Maar het bleek ook dat Sony echt de beveiliging totaal niet op orde had. Ze hadden bijvoorbeeld een mapje met de naam wachtwoorden. Ja, dat is toch wel een beetje vraag om moeilijkheden.
Ja, en schijnbaar waren alle wachtwoorden ook nog eens gewoon normale combinaties van woorden en letters die nog van woorden en cijfers die nogal voor de hand lagen. Ja, je hebt niet het idee dat het heel erg lekker beveiligd was daar. Ze zijn ook echt een week, is het hele computersysteem compleet eigenlijk uit de lucht geweest door deze hack. Mensen moesten weer terug naar Gmail-accounts en pen en papier, want ja, het interne systeem was compleet lamgelegd.
De grote vraag blijft natuurlijk waarom. Op het begin kwam er een melding van de hackers naar voren op alle computerschermen van de Sony-medewerkers. En daar stond dat ze deden voor equality. Maar ja, wat dat dan precies betekent, dat is natuurlijk ook nogal vaag.
Ja, en daarom, ik kan me ook deels daarom niet voorstellen dat het Noord-Korea is geweest. Die zijn vast wel heel boos over die film en zo. Noord-Korea maakt er natuurlijk boos over van alles. Maar ja, dit is niet echt vergelijkbaar met dingen die zij eerder hebben gedaan. Zeker niet als je, ik bedoel, Noord-Korea wordt wel verdacht van allerlei hacks, waarbij systemen onder meer in Zuid-Korea inderdaad lam zijn gelegd. Maar dat hele idee van, we gaan ook nog eens alles op straat gooien, dat is niet iets wat ze eerder hebben gedaan. Ik heb een beetje een complottheorie hierover. Ik heb er totaal geen bewijs voor, zeg ik meteen.
Leg uit.
Ja, ik denk dat Sony een best wel goede PR-afdeling heeft, die in de nasleep van deze hack heeft gedacht, weet je wat, we hebben binnenkort een film die uitkomt over Noord-Korea. Noord-Korea heeft zich daar al boos over gemaakt. Dus wat we gaan doen is, we lekken naar 1 of 2 nieuwsites. Weet je wat, misschien zijn het wel de Noord-Koreanen geweest die boos zijn over deze film. Die film is ondertussen in de afgelopen week ongelooflijk veel in het nieuws geweest. Ik bedoel, hij is geloof ik nog niet in de bios. Dat is denk ik vanaf dit weekend misschien. Volgens mij komt hij bijna uit. Dus nou ja, er zullen ongetwijfeld weer wat extra mensen heen gaan door alle aandacht die dat nu heeft gekregen.
Ja, het zou super slim zijn.
Ja, en Sony zegt natuurlijk ook, er zijn soort van bronnen binnen Sony die dan aan nieuwsites melden, het is Noord-Korea geweest, denken we. Sony, in het openbaar zeggen ze dat ze dat helemaal niet verdenken. Dus ik heb echt het idee dat het gewoon een beetje een trucje is wat wordt uitgehaald.
Maar een trucje dat pas na de hack is afgesproken, niet van tevoren.
Ja, nee, ik bedoel niet dat de hele hack is georchestreerd om deze. Dat zou nog wel een heel mooi verhaal zijn ook. Dat lijkt me niet heel logisch. Maar ik heb het idee dat het een beetje spin is van het echte verhaal. Nogmaals, ik heb hier totaal geen bewijs voor. Het is gewoon puur meer een vermoeden, maar ja, ik vind het zo'n onwaarschijnlijk verhaal, dat hele Noord-Korea gebeuren, dat ik denk, daar moet iets anders achter zitten.
Nou, ik ben benieuwd.
hopelijk komen we er ooit nog eens echt achter.
Ja, Apple is ook weer eens in het nieuws. Weer eens met een rechtszaak. Dit keer gaat het niet over iPads of iPhones, maar over de iPod, die we toch allemaal een beetje vergeten zijn. Het gaat erover dat Apple zijn muziek die ze verkochten via iTunes uitrustte met DRM, dat is kopieerbeveiliging. En daardoor werd het erg lastig om muziek van anderen op je iPod te krijgen. En,
en om muziek van Apple op andere apparaten te luisteren.
Ja, precies. En nu wordt Apple er dus van beschuldigd dat, dat ze misbruik maken van hun dominante marktpositie.
Ja, een beetje een vreemde zaak. Nou, niet een vreemde zaak, maar vreemd dat het nu nog ineens voorkomt. Het is 2014. Deze kopieerbeveiliging is in 2009, maart of april 2009 afgeschaft. Dus we zijn 5 jaar verder.
Ja.
En toch komt dit nu nog voor. En er is een beetje, vrijdag zijn er een beetje twijfels ontstaan over of de aanklagers überhaupt wel het recht hebben om deze zaak te starten.
Ja, ze hebben dus wel een iPod, een iPod Touch is dat volgens mij. Maar nu hebben de advocaten van Apple naar het serienummer van de desbetreffende iPod gekeken. En die bleek verkocht te zijn in september.
En die, van 2009.
Apple is gestopt met DRM in maart, april 2009. Dus de aanklagers zouden helemaal nooit last hebben gehad van deze beveiliging.
Ja, dus de zaak op losse schroeven. Laten we even kijken meer naar de inhoud van de zaak. Een van de spelers hierin is Real Networks, de maker van de mensen die al wat langer op internet zitten, welbekende Real Player. Een vreselijk stukje software waar we vroeger nog last van hadden. Zij hadden ook een muziekwinkel en zij hadden een soort hack bedacht waardoor je hun muziek ook op iPods kon krijgen. En Apple heeft dat met een update hebben ze daar een stokje voor gezet, hè?
Ja, dat is zo. En daarnaast is het ook zo dat Apple heeft geprobeerd om alle muziek waar je die van ook vandaan had gehaald, om ervoor te zorgen dat die weer van je iPod verdween. Als je je muziek op je iPod wilde zetten die je niet uit iTunes had gehaald, dan kreeg je bijvoorbeeld een foutmelding met de mededeling dat je weer de fabrieksinstellingen moest resetten. En dan was vervolgens al je muziek weg.
Ja, dit is dus ook met Real Networks gebeurd. Die hadden dus dat trucje waardoor je hun muziek wel kon luisteren op een iPod. En is er een beveiligingsupdate geweest, wat Apple een beveiligingsupdate noemt. En daarna werkte dat trucje niet meer. En de vraag die dus in deze zaak een beetje centraal staat is ook, was dat eigenlijk wel echt een beveiligingsupdate? Of hebben ze alleen maar een update uitgehaald die puur, zeg maar, Real Networks in de weg moest zitten? Want dat zou betekenen dat ze echt proberen gewoon puur hun concurrentie de loef af te steken. En maar Apple zegt dus van nee, we zijn echt heel bezorgd voor malware en hackers die de iPod in hun vizier hadden. En daarom was dit nodig, omdat dat trucje ook eigenlijk een lek was in het systeem van de iPod.
En ze zeiden vervolgens ook, ja, we wilden onze gebruikers daar niet van op de hoogte brengen. Die muziek was gewoon weg. Je kreeg geen mededeling, nu is al je muziek weg. Dat gebeurde gewoon zonder dat je het wist. Apple zei daar ook over, we willen het niet al te ingewikkeld maken voor onze gebruikers. En daarom hebben we die informatie niet verschaft. Ik vind het een beetje slinks.
Ja, we zullen zien hoe het gaat. De zaak zal voorlopig nog wel even doorgaan. Tenminste, als hij niet nu voortijdig wordt geannuleerd door het verkeerde type iPod. We houden jullie op de hoogte.
Jeroen, je had van de week een heel bijzondere telefoon op de redactie, eentje met twee schermen.
Ja, de Yotaphone 2. Het is een nummer 2, maar het is de eerste Yotaphone die in Nederland verschijnt. Een telefoon uit Rusland van het telecombedrijf Yota. En inderdaad aan de voorkant een kleurenscherm, een touchscreen zoals je gewend bent van je telefoon. Maar aan de achterkant ook nog een e-ink scherm, zoals bij een e-reader. Echt een heel vreemd ding eigenlijk om in je handen te hebben. Het ziet er echt best wel futuristisch uit, die twee schermen. Ook best wel een leuk ding uiteindelijk bleek.
Nou, ik vond hem er ook wel goed uitzien en was ook wel behoorlijk verrast door die achterkant. Het leek gewoon, omdat het e-ink is, ziet het er niet echt uit als een scherm. Gewoon als de achterkant van een telefoon. Maar ja, die kan wel van alles weergeven in zwart-wit.
Ja, precies. Dus het is inderdaad dan zwart-wit. Je kan er, als je gewoon een leuk achterkantje aan je telefoon wil geven, kan je er alle foto's op zetten die je maar wil.
Van je toch?
Bijvoorbeeld van je kat, als je mij bent inderdaad. Of je kan erop lezen. Ik heb er zelf de Feedly, de RSS-feeds mee doorgenomen. Er zijn best wel wat handige dingen die je ermee kan. Eén opmerking die ik er wel over had, is dat het e-ink-scherm qua kwaliteit niet echt het beste is. Als je het naast een e-reader legt of zo, dan is zo'n echt een e-reader scherm van een Kindle of een Kobo is echt een stuk beter. Maar goed, voor iets wat zo achter op je telefoon zit, wat je er ja, bij de telefoon krijgt. Leuke toevoeging.
Wat moet je er precies, wat is eigenlijk de functie van dat e-reader scherm? Kan je er echt op surfen of is dat niet te doen?
Dat kan wel. In principe alles wat je op de telefoon doet, kan je ook op het andere scherm laten zien. Dat is niet heel handig. Ik heb wel even naar de mobiele site van nu.nl gekeken op de achterkant. Nou ja, goed, het is op zich leesbaar, maar ik zou dat niet zo snel daarop doen. Het is meer echt voor echt langere dingen lezen, echt een boek of zo. Of voor het bekijken bijvoorbeeld van notificaties, die komen daar ook te staan. En die zijn dus altijd zichtbaar, je hoeft niet je scherm te activeren. Goed aan de Jotaphone vond ik, is dat die eigenlijk ook gewoon als losse telefoon nog heel bruikbaar is. Je ziet vaak bij dit soort futuristische apparaten dat heel erg wordt ingezet op zo'n rare functie. Je hebt bijvoorbeeld Samsung heeft van de Galaxy S4 Zoom had je en de K-Zoom. Dat zijn van die cameratelefoons met echt een enorme zoomlens erop. Best wel tof, maken mooie foto's, maar ja, die zijn als telefoon daardoor altijd een beetje onbruikbaar. Het past niet echt in je zak. Vaak zijn de specificaties van die telefoons niet helemaal oké. Om de kosten een beetje te drukken. En dat is bij de Jotaphone niet het geval. Het is echt gewoon een goede telefoon. Een beetje vergelijkbaar met een Galaxy S5 ongeveer qua prestaties, zeg maar. Het enige nadeel eigenlijk is de prijs, €699. Dat is wel een behoorlijke meerprijs. En je moet dus wel heel erg geïnteresseerd zijn in zo'n extra e-ink scherm op je telefoon. Om dat er ook echt voor neer te leggen. Maar innovatie op zich is altijd welkom natuurlijk. En het is leuk om eens echt weer eens iets heel erg anders te zien.
Vind jij het een gimmick of moet vanaf volgend jaar elke telefoon een e-ink scherm hebben op de achterkant?
Nee, elke telefoon lijkt me overdreven. Het kost ook gewoon meer natuurlijk. Dus het is, ja, als je er geen behoefte aan hebt, dan moet je deze zeker niet kopen. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het iets is waar meer fabrikanten naar kijken. We hebben laatst ook het bericht gehad dat Sony werkt aan een smartwatch die helemaal, waarvan ook de hele horlogeband is bedekt met e-ink scherm. Ik denk dat er misschien wel meer fabrikanten gaan kijken van ja, waar kunnen we die schermen, die zijn buigbaar, die zijn redelijk dun. Waar kunnen we die allemaal nog kwijt? En ik had het er met mijn vriendin over. Zij zei meteen toen ze die telefoon zag, dit wil ik met een tablet. Als je een tablet hebt met een kleurenscherm aan de voorkant en een e-ink scherm aan de achterkant, dan heb je echt een e-reader en tablet in één. En dan heb je ook echt een e-reader scherm wat gewoon op een goed boekformaat is, zeg maar.
Ja.
Nou, dat wil ik. Verzoek je aan de fabrikanten.
Nou ja, het is morgen Sinterklaas.
Deze week ging het gerucht dat in 2015 een nieuwe versie van Google Glass verschijnt. Nu tech-redacteur Daniel Verlaan heeft zelf een Google Glass en schreef eerder voor ons al het artikel 3 maanden met Google Glass in Nederland. Ik vroeg hem waarom ik de laatste tijd nooit meer een Google Glass op zijn hoofd heb gezien.
Nee, hij is kapot. Nee, het spiegelfolie aan de zijkant van Prisma, wat eigenlijk zeg maar het beeld weer kaatst, dat is ja, een soort gaan bubbelen. Dus er is vocht ondergekomen of zo, ik weet niet zo goed wat. Maar het is een heel bekend probleem bij de Google Glass, dus die moet terug naar Amerika helaas. Maar anders had ik hem denk ik ook niet zo heel vaak meer op gehad.
Waarom?
Eigenlijk wat het doet, kan een smartwatch op dit moment beter. En het is zeg maar als doorgeefluik van je notificaties is het op dit moment gewoon nog heel beperkt. Nederlandse spraakbesturing werkt ook gewoon nog helemaal niet. En mensen kijken je eigenlijk veel te vaak aan om het echt gewoon relaxed op te hebben. Je wordt gewoon constant aangekeken en er worden dingen naar je geroepen. Ze gaan naar je wijzen. Ze kunnen boos op je worden dat je opeens een Google Glass hebt en tegenover ze in de trein komt zitten. Vooral in de ochtend is dat vaak zo dat mensen niet gefilmd willen worden. Of dat denken ze dan dat ze gefilmd willen worden. Dus het is een beetje. Het is vooral vanuit gewoon dat ik wat meer rust wil in het openbare ruimte. Dat ik er niet meer op
heb. Ja, ik heb zelf wel eens een paar dagen er een op gehad. Inderdaad ook, ja, ik raakte er helemaal in de stress van. Gewoon in de trein. Het is leuk als je heel veel mensen wil ontmoeten en allemaal diepe gesprekken wil hebben over de betekenis van technologie en camera's op je gezicht. Maar als je gewoon even relaxed naar muziekje wil luisteren in de trein, dan is het niet.
Nee, je kan hem ook niet zo makkelijk afdoen, want dat ding is hartstikke breekbaar. En ik heb dan wel een hoesje die ik zelf heb gekocht. Zo'n een of andere vaag hoesje voor je notebook. MacBook eigenlijk, maar dat doe ik hem dan in. En ja, het beschermt ook niet heel goed, maar het is in ieder geval beter dan dat rare zakje wat je erbij krijgt bij de standaard bij Glass. En waardoor je hem dus niet heel makkelijk even in je tas kan doen, want hij kan gewoon heel makkelijk breken. Dat is al bij mij, bij mijn vorige Glass is dat al gebeurd. Dus het is ook niet zo dat als je in de trein zit en je denkt, hey, ik zit in een drukke coupé en er zitten heel veel mensen naar me te kijken en ik wil mijn koptelefoon opzetten, laat ik eens even mijn tas doen. Dat kan gewoon bijna niet. Dus ja, je moet hem altijd op je hoofd hebben. Daarnaast is het zo dat dat ding ook nog eens erg vervelend is als je een koptelefoon draagt, want dat drukt je oor weer tegen die batterij achter je oor van het glas aan. Dus dat is heel vervelend. Dat gaat een beetje knellen.
Ja, ik vond dat hoesje wat ze standaard meeleveren ook wel erg lijken op een kledingstuk. En toen heb ik de redactie glas van nu.nl in de wasmachine gestopt.
Ja, klopt.
Dat was ook onfortuinlijk.
Ja.
We hebben een nieuwe, gelukkig. Duur grapje. Ja, maar goed, dus je kan hem niet makkelijk afdoen. Mensen staren naar je. Wat moet er voor jou in een nieuwe versie verbeterd worden om het nog een beter product te maken?
Nou, het zijn eigenlijk drie dingen. De eerste is het design. Het design moet gewoon mooier zijn. Het moet niet meer zo nerdig eruit zien. En niet dat iedereen je constant aankijkt. Dus Google werkt met Ray-Ban op dit moment. Om eraan te zorgen dat het design in ieder geval wat mooier eruit gaat zien. Iets normaler. Dus ik hoop dat het als een normale bril gaat ogen. Nummer twee is de accuduur. Die accuduur moet gewoon beter. Hij gaat nu een paar uur mee als je hem actief gebruikt. En hij gaat een halve dag mee maximaal. En eigenlijk het derde punt, maar dat is vooral voor Nederlanders zo. Er moet gewoon Nederlandse spraakbesturing hebben. En anders is die gewoon vrijwel onbruikbaar. Want je kunt er eigenlijk verder niks mee dan behalve foto's maken en die delen via Twitter of zo. Maar reageren op een melding van bijvoorbeeld WhatsApp of zo, dat kan gewoon niet. Want je kan ook niet snelle berichten kun je ook niet zeg maar in één keer sturen via die bril. Je moet dus altijd je bericht inspreken. En als je geen Nederlands herkent, in tegenstelling bijvoorbeeld tot Android Wear, wat in ieder geval wel nog Nederlandse spraak herkent, kun je er eigenlijk gewoon helemaal niks mee. Dus het idee van zo'n smart glass is op zich best wel tof. Alleen er zijn nu nog te veel haken in de ogen aan om het daadwerkelijk echt gewoon dagelijks te gebruiken.
Denk jij, en het is een beetje koffiedik kijken misschien, maar denk jij dat het in de komende jaren wel echt iets wordt wat we meer gaan zien? Of denk je dat het echt nog steeds iets is wat ver in de toekomst ligt eigenlijk?
Nou, redelijk ver in de toekomst. Je zal eerst gaan zien dat smartwatches eerst wat bekender worden en wat populairder. En dat mensen zeg maar gewend zijn om een soort accessoire voor hun smartphone te gebruiken. En dat smartphones steeds krachtiger worden en steeds beter. Een soort meer computer steeds weer wordt. En dat accessoires meer gaan bepalen eigenlijk hoe jij met al je informatie constant omgaat. Met je pushberichten vooral ook. En kijken wanneer moet ik nou mijn telefoon uit mijn broek halen. Wanneer is het belangrijk genoeg om ergens op te reageren. En dat is vooral wat nu smartwatches gaan doen. En smart glass kan erbij toevoegen dat het met augmented reality iets mee kan gaan doen. En vooral die camera natuurlijk ook. Die camera op ooghoogte is gewoon heel fijn. Ja. En dat soort dingen kunnen wel bijvoorbeeld alleen maar meer bij een smart glass. Terwijl eigenlijk een horloge op dit moment nog bijvoorbeeld eigenlijk wat minder functies biedt dan een smart glass.
Ja, ik vond dat van Google Glass voor mij persoonlijk zeg maar echt het hoogtepunt van het dragen van Google Glass. Inderdaad, dat je gewoon een camera altijd er hebt en dat het zo snel is om iets te filmen of een foto te maken. Dat is echt veel gaver eigenlijk dan je denkt. Want je denkt van ja, er zit dan een camera, die heb je ook al in je smartphone, weet je. Het voegt niet zoveel toe, maar dat is echt.
Ja, het is alsof je een GoPro op je hoofd hebt constant.
Ja,
hartstikke handig.
Ja. Is Glass, wat jou betreft, eigenlijk wel een consumentenproduct? Of denk je, want dus in onderdeel van dit gerucht is dat Intel het eigenlijk meer wil insteken als een zakelijk product. Hè. Het wordt nu al door bijvoorbeeld, geloof EasyJet gebruikt om bij inspecties van vliegtuigen, als die mensen, die monteurs, die moeten dingen kunnen zien en hun handen vrij hebben. Nou, daarvoor is het handig. Denk jij dat Google Glass misschien eigenlijk meer toekomst heeft in die markt?
Ik denk dat het voornamelijk dat het ook een toekomst heeft daar. En ook een hele slimme toekomst. Want het is natuurlijk zo dat glas voornamelijk interessant is voor mensen die de hele tijd constant in de weer zijn met hun handen. Chirurgen bijvoorbeeld, hè, kunnen echt glas heel goed gebruiken om daar bijvoorbeeld snelle informatie in te zien van de patiënt. Zoals de hartslag of dat soort dingen. Dus dat is heel interessant. Maar voor consumenten in Amerika is dat ding gewoon echt heel praktisch. Want de spraakbesturing van Google is een van de beste spraakbesturingen eigenlijk ooit. En je kunt daarmee heel makkelijk op berichtjes reageren. Dus je ziet in één keer, tenminste je moet het zo voorstellen dat als je een berichtje krijgt, dan krijg je een bliepje achter je oor. Dan kun je kijken naar het prisma, dat wordt dan automatisch ingeschakeld, want die ziet jouw oog bewegen. En je kunt dan meteen de tekst zien, waar je ook bent. En dan ook nog eens gelijk reageren met en dan kun je bericht inspreken. En dat gaat veel sneller eigenlijk nog dan een smartwatch bijvoorbeeld, die je nu natuurlijk hebt. En dan moet je eerst je pols weer omhoog doen en dan moet je kijken en dan lees je. En het is eigenlijk veel logischer dat het gelijk bij je ogen is, want je wil meteen kijken. Dus daar zit ook iets voor consumenten iets heel interessants in. Maar wat voornamelijk voor de zakelijke markt op dit moment interessant is dat het een camera heeft en je kan je handen tegelijkertijd vrij houden. Dus het is bijvoorbeeld voor monteurs interessant die gelijk een foto kunnen maken terwijl ze aan het...
Wat jij zei over die berichten, het eerste wat je altijd hoort van mensen over Google Glass is... ik wil dat helemaal niet op mijn hoofd, want ik vind het al stressvol genoeg om een smartphone in mijn zak te hebben. En dan heb je het ook nog steeds al die informatie voor je oog. Hoe zie jij dat?
Nou, je krijgt natuurlijk een bliepje achter je oor. Dus dat ding wordt niet gelijk ingeschakeld. Dus je kan zelf bepalen of je dat ding, zeg maar, of je de notificatie wil zien. Dus je krijgt gewoon een bliepje en dan kun je kijken naar het prisma. En als je dat doet, dan wordt die ingeschakeld, maar anders niet. En je kan ook weer met een hoofdschutbeweging, gewoon van boven naar onder, zeg maar, kun je gewoon weer die glas weer soort uitschakelen. Dus je doet helemaal niks met je handen. En het is veel. Mensen denken misschien dat het heel erg indringend is of zo. Maar dat valt reuze mee. Wat ik erg vervelend vind, is dat ik een trilling krijg en dat ik elke keer mijn telefoon moet pakken om te kijken wat ik nou heb gemist. Is het een of andere spam-e-mail of is het een WhatsAppje van moeder? Dat vind ik wel weer belangrijk. Dus daar heb je een verschil in. En bij een glas heb je dat ook natuurlijk. Dat heb je ook een trilling achter je oor, moet je ook elke keer kijken. Maar je kan veel sneller gelijk zeggen, oké, weg ermee. En dat is bijvoorbeeld bij een smartwatch ook heel interessant. Dat je in één keer kan kijken en dat je dan kan zeggen, weg ermee. Maar glas maakt het toch nog net iets natuurlijker.
En wat... nog even terugkomen op die volgende versie. Wat moet Google Glass wat jou betreft gaan kosten om een beetje om een kans te maken op de consumentenmarkt?
Nou, niet meer dan 300, denk ik. Ik denk dat dat echt wel een maximale prijs zou moeten zijn voor een accessoire voor je smartphone, die vaak ook al heel veel geld kost. Dus ik denk dat dat een hele mooie prijs zou zijn. Ik weet alleen niet of ze hem daar tegen willen om durven te verkopen. Nu op dit moment is hij gewoon nog $1500. En daarmee is het echt een heel erg duur apparaat. En de hardware die er eigenlijk in zit is echt niet heel. Dat kost maar misschien $100 to $150. Dus wat je voornamelijk betaalt is ontwikkelingskosten. En ik hoop dat ze dat in ieder geval bij de consumentenversie, dat ze dat een beetje uit gaan halen. En dat je gewoon voor, ik mag toch hopen, €300 wel dat ding kan krijgen. Want die Prisma bijvoorbeeld, eigenlijk het duurste van dat hele ding, ja, dat was maar iets van $80 om dat te maken.
Dankjewel. Ja.
Bedankt voor het luisteren naar de Week van Nu Tech. Wij zijn er volgende week weer. Wil je zeker weten dat je de podcast meteen krijgt zo gauw die beschikbaar is? Abonneer je dan. Dat kan via iTunes of via elke andere podcast app. We zijn ook te volgen op SoundCloud. Wil je ons volgen op Twitter? Dan kan dat ook. Ik ben @kraan.nl. Thomas is @thomasmoerman. Of we zijn te vinden op @nutech.nl. En we hebben natuurlijk ook een Facebookpagina. Laat ons weten wat je vindt van deze aflevering. Je kan ook mailen naar podcast@nutech.nl. En wij zijn er volgende week weer.
Doei!